Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Studio Socrates is terug. Met elke woensdag een aflevering over een speler die voetbal mooi maakt. Denk aan Dimitar Berbatov.
Berbatov! It's brilliant!
Juan Roman Riquelme.
Riquelme!
Frank Rijkaard.
En een doelpunt! Het is de kopstoot van Rijkaard natuurlijk.
Paolo Maldini.
Maldini goal. Hij hetzelfde spectaculair.
En nog veel meer. Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Elke woensdag en vrijdag in je favoriete podcast-app.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broes Stol. Samen met Lars Jesse van Eijden en Marten Haven.
Dit is natuurlijk uitgelekt en dat is heel slim van de KNVB om dit te laten uitlekken. Dat is ook gewoon bewust gebeurd natuurlijk.
Het is vrijdag 24 maart en dat betekent dat we vlak voor dit weekend nog even lekker over voetbal gaan praten. Er is genoeg te bespreken in ieder geval. Marten Haven en he's back. Lars Jesse van Eijden.
Yes.
Voor eventjes dan, hè?
Voor eventjes. Een krappe drie kwartier, dus we moeten een klein beetje opschieten, want de afspraken naderen alweer in een rap tempo. Nee, ja. Superleuk om het te zijn, vooral op de vrijdag.
Zoals we dat altijd deden toen Jaron nog met ons op de bank zat, als die afspraken had, gaan we dan eens even uitgebreide tijd
maar
nemen.
Maar ik doe dat ook expres niet door afspraken daarna plannen. Dat is toch de naïviteit van Jaron Blonk.
Ja, nee, prachtig. Nee, ja, Broes, wij zitten al een week op deze bank met z'n tweeën en dat gaat hartstikke goed. En superleuk dat jij bij ons bent aangeschoven.
Ja. Daar heb ik ook zin in.
Ja, er moet toch iemand ons aanvullen. We zouden het ook met z'n tweeën wel kunnen.
Heerenveen beertje.
Daar maak ik me niet zo heel veel zorgen om.
Maar ja, Woutrous op vakantie, hè?
Wouters op vakantie.
Waar is die?
Wereldreis.
Echt op wereldreis?
Ja, hij meert nu aan in Byron Bay.
Dat lijkt me ook wel echt wat voor hem.
Ja, hij is zeilend de wereld rond. Ja.
Waarschijnlijk is die echt naar een vakantiepark in Goor of zo.
Ik denk dat hij gewoon lekker thuis zit, man. In zijn sfeervolle huis.
Ik sluit niet uit dat hij gewoon allemaal Eredivisie-wedstrijden te kijken is die hij de afgelopen jaren niet helemaal goed gezien heeft.
Hij luistert dit sowieso.
Ah ja, kut, 2011, 2012, die wedstrijd nog niet. Ja, maar hij hoort dit sowieso, dus dat is ook alweer leuk. Laten we het over vanavond hebben, jongens. Nederlands elftal mag aantreden in Parijs tegen Frankrijk. De hele Kip Kerrygate kunnen we sluiten, toch?
Absoluut.
Is niet gebeurd.
Maar ik vond het wel grappig.
Ik denk dus dat het wel alsnog gebeurd is. Want Virgil van Dijk, die zei ze van, er werd hem aan hem gevraagd van, wat heb jij dan gegeten? Toen zei hij eerst van, ik heb lekker gegeten. En hij ging er een beetje omheen. En toen zei hij, nee, ik heb Kip Kerry gegeten. En toen dacht ik van, hey, jij hebt zojuist bedacht dat als je dit zegt, dat je dan heel het verhaal even kan ontkrachten. Dus dat het dan dat beter is voor het hele team.
Nee, maar ik denk dat we wel kunnen concluderen dat er alle aanleiding is om serieus te denken dat wel degelijk er Kip Kerry gegeten is. En dat dat tot redelijk grote problemen heeft.
Dat denk ik ook. En ik denk dat Virgil het probeerde op te lossen. Ja, als een ware aanvoerder betaald.
Waarom moet je zoiets oplossen? De Kip Kerrygate. Is het dan lullig voor de kok?
Nou, en voor zeg maar voor iedereen die de shit regelt van want ze hebben nu geen zin in Zeist eten. Ja. Dan is het daar gedaan en dat is toch waarschijnlijk je vaste uitvalsbasis. En dan komt er de volgende keer weer van, ja, moet je daar wel gaan zitten en zo. En dan zit je allemaal in te wachten.
Ja. Nou ja, het is natuurlijk, wanneer je een goede Kip Kerry eet en zeven man is ziek en sommige niet, zegt het toch niet dat de Kip Kerry niet rot was. Het is gewoon dat het afweersysteem van Virgil van Dijk is toch net wat sterker dan van de rest.
Zijn jullie fan van Kip Kerry?
Nee, man.
Nee, ik ook niet. Maar dat komt omdat mijn vader er vroeger ook rozijnen en fruit in deed. Dat
vind ik zo noem je dat dan.
Ik vind fruit wel lekker, maar niet in warm eten.
Maar het zegt ook gewoon, wat mij betreft, best wel veel over de types Joey Veerman, Matthijs Lichtsen. Dat zijn van die Kip Kerry types.
Ja, dat weet ik ook wel. We weten toch niet waar de keuze nog meer uit was?
Nee, ja, maar het moet wel echt gewoon gebakken steen zijn geweest om dan voor Kip Kerry te kiezen.
Ja, misschien vegaatje of zo, dat ze dacht van, nou ja, wel trek een kip.
Nee, ik denk dat Joey Veerman ook niet de hele gourmet vega-schap uit zijn hoofd kent.
Wel lullig voor Joey Veerman.
Ja, ja, voor hem is het wel balen.
Maar vooral voor Lars van Velsen.
Ja? Ja, die heeft het al een tijdje, loopt hij het aan te kondigen.
Ja, 6 jaar geleden. Er ook echt zwaar mee, hoor, zo.
Nee, Lars vond het wel echt jammer. Nee, voor Veerman is maar voor de basisspelers is het denk ik heel erg jammer ook. Voor de licht. komt het wel even rot uit. Ja, want hij was toch geen zekerheid hiervoor. Sterker nog, hij speelde niet.
Nee.
En nu zou hij zeker gespeeld hebben.
Ja, ook omdat Koeman natuurlijk een super pragmatische man is, die als het nu vanavond goed gaat, is de kans heel groot dat hij gewoon aan deze gasten vasthoudt. Ja. En dan zal hij, Frenkie zal hij er wel in zetten.
Ja, denk je?
Ja, maar, ik denk omdat er zoveel wisselingen zijn, zal hij niet aan vasthouden, denk ik.
Jij denkt niet dat als zij met dit elftal van Frankrijk winnen, dat ze dan tegen Ierland thuis of zo?
Nee, nooit. Hij gaat echt weer.
Ik denk dat alleen Frenkie zeker is wat dat betreft.
Nee, ik denk wel meer ook. Wel nog wat opvallende dingen bij gisteren de persconferentie van Koeman. Hij ziet Brobby als een buitenspeler.
Brobby.
Of vind je dat logisch?
Vind ik heel gek.
Ja, vind ik ook heel
gek. Ik heb echt geen speler in de Eredivisie minder goed druk zien zetten dan Brian Brobby dit seizoen. Nee, maar,
ja, maar dat maakt hem nog geen buitenspeler.
Gewoon zijn werkethiek dit jaar. Ik vind het sowieso al best gek dat hij erbij zit, überhaupt. En dat hij dan ook nog als buitenspeler geprobeerd wordt, vind ik helemaal.
Maar hij heeft toch gewoon hele specifieke kwaliteiten als spits met dat fenomenale lichaam. En verder is het toch niet een fantastische voetballer. Ik zou bij wijze van spreken nog eerder Geertrui daar rechts buiten zetten dan Brobby.
Ja, Geertrui is meer rechts binnen.
Ja, misschien meer rechts
binnen. Nee, maar ik vind het heel raar. Dat lijkt me een hele rare opmerking, dus ik ben benieuwd wat
maar
daar
dan... Maar hier spreekt ook wat mij betreft best wel wat desinteresse uit. Dat je één zijn naam niet goed uitspreekt. Nou
ja, Frank de Boer was kapot gemaakt als die...
Ja, dat is precies dat. En Danny Blind toen.
Nu maken wij alleen Koeman.
Ja, komt dan Valentijn.
Ja, wij slijpen de messen. Nou dan?
Politics. Nee, maar dat is oprecht heel gek. Een naam verkeerd, een positie heb je niet echt goed door. Of hij komt vanavond met een gruwelijk betoog.
Ja, dat
met Robbie op rechts. Want hij kan lekker buitenom zo voorzetjes geven. Ja, ik zie het niet gebeuren.
Nee, hij ziet Berghuis meer als buitenspeler dan als middenvelder.
Ja, dat vind ik eigenlijk wel jammer, man. Want ik geniet meer van hem als middenvelder, omdat hij dan wat eerder aan de bal komt. En hij heeft ook niet echt de fysieke capaciteiten die je tegenwoordig vaak wel nodig hebt als buitenspeler, met die diepgang.
Ja, ik weet niet of ik het daarmee eens ben, hoor. Ik bedoel, ik denk dat er heel veel wedstrijden zijn waarin je juist, als je een overtal gaat creëren op rechts, dat het heel chill is dat hij daarop uitkomt.
Maar
dat hij
waarom
daar aan de bal
is het dan
komt?
Een voordeel als jij... Hij komt bij
Ajax daar toch ook heel vaak in die zone uit.
Ja, maar dan begint
daar
hij
maakt
in het midden.
Spel.
Ja,
maar wie zegt dat?
Ik vind
niet
wel gebeurt. Met Berghuis dat hij tot op een bepaald niveau tegen bepaalde tegenstanders heel goed op het middenveld is. Dan heb ik echt het liefst op 8. Maar Frankrijk is niet één van die ploegen.
Ja, omdat hij bij Ajax in de Champions League ook niet zo heel goed was.
In absolute topwedstrijden blinkt hij daar nou niet uit. Dan lijkt het allemaal net iets te snel te gaan.
Maar het is toch ook... Kijk, Geertrui, daar ben ik een groot fan van. Maar dat is niet een hele offensieve back. En Berghuis...
Hij is goed in het offensieve spel, maar hij is niet een klassieke back die er overheen
gaat. Je wil dan iemand die daar gewoon staat.
Of in ieder geval die aanvallend meer dreiging heeft. En als Berghuis dan naar binnen komt, dan wordt het toch een beetje een leeg flankje daar, denk ik.
Daarom, dus dat vind ik ook wel interessant, hoor. Hoe die dat gaat zien. Als we dan...
En ik had gewoon graag Xavi Simons gezien daar.
Ja, maar die gaat wel spelen, toch? Denken jullie?
Als basisspeler waarschijnlijk toch niet.
Aan de andere kant?
Nog, die gaat wel spelen.
Ja, dus dan worden Memphis in de spits en Weghorst op de bank.
Ik denk
Memphis vanaf links.
Ja, Weghorst in de spits. Simons misschien op 10?
Ja?
Ja, ik heb het gevoel dat Koeman met Wiever, Wijnaldum en Drone op middenveld gaat spelen.
Ja. Wat een saai middenveld.
Ja, dat is een heel kleurloos middenveld.
Hebben
ja,
jullie zin hier? Gewoon even, we hebben het WK samen gedaan. Nu is het Nederlands elftal weer samen. Hey, jij hebt het WK met Niel gedaan.
Ja.
Iedereen heeft het WK gezien. WK is nu afgesloten, maar we beginnen aan
iets
nieuws.
Is het WK afgesloten?
Ja. Het WK is geweest.
Oké. Okay.
Nee, ik heb er nu alweer heel veel zin in. Maar dat komt ook dus door toch wel een beetje een vernieuwde selectie. Ik bedoel, Xavi Simons zat er natuurlijk bij, maar gaat nu een hele andere rol krijgen. Ake, linksback, ben ik ook heel erg benieuwd naar. Bij City anders dan bij Oranje, denk ik.
Ja.
Middenveld compleet anders. Ik ben alweer heel erg benieuwd naar hoe alles gaat uitpakken.
Ja, plus dat Koeman in zijn vorige periode fantastisch presteerde tegen Duitsland, tegen Frankrijk, tegen die grote landen. En ja, goed, het kan toch niet anders dan dat hij daar een belangrijk onderdeel van was.
Ja, dat
dus ja, dat is wel dat biedt wel hoop. En aan de andere kant...
Weet je wat ook hoop biedt? Oh, sorry.
Nou ja, Nederland was natuurlijk na die verloren WK-finale dramatisch op het EK. Je hebt dat heel vaak gezien met landen, ook met Spanje, met Duitsland, met Italië. Daar kun je ook een beetje aan vasthouden richting Frankrijk. Dat ze het hopelijk helemaal verpesten.
Ja, nee, ik denk dat dat te dik is. Ik bedoel, we hebben ook sinds 1938 niet meer gewonnen in Frankrijk. Dus die kans is best groot dat...
Nee, en zelfs in 1938 was het ook best geflatteerd.
Ja, dat is wel een moeilijke pot, omdat je moeite had met die gegenpressing toen.
Ja.
Maar...
Net voor de Tweede Wereldoorlog.
Als we even kijken naar of we ons zorgen moeten maken dat we ons gaan plaatsen voor het EK. we zitten in de EK-kwalificatiepool dus met Frankrijk, Gibraltar, Griekenland en Ierland. De nummer 1 en 2 van deze kwalificatiepool gaan naar het EK.
Nummer 3.
En de nummer 3 speelt playoffs.
Ja. En stel je voor dat Nederland vierde wordt, dan kan je via de Nations League kom je sowieso in de playoffs.
Dus het zou zomaar eens kunnen gaan lukken dat we op het EK verschijnen.
Ja.
Denk ik.
Nee, dat,
dat zou toch dat wel ontzettend ook leuk zijn.
Ja.
Ja. Ja. Nee, maar ja, kijk, het is natuurlijk in Duitsland wat fantastisch is voor heel veel Nederlandse supporters, want je kunt overal heen rijden. Wij kunnen er allerlei dingen mee. En het zou ook gewoon echt fucking gênant zijn nu zo'n beetje bijna heel de wereld plaatst zich voor het EK, dat Nederland er dan weer niet bij zit.
Nee, ik denk dat we daar ons niet zo heel veel zorgen over moeten maken.
Nee.
Even naar de Fransen kijken nog. Aanvoerdersgate hebben we het al een beetje over gehad.
Ja.
Ik denk dat het op zich prima is dat Mbappé met die band loopt, maar ik denk dat het voor Griezmann heel fijn was geweest.
Ja.
Bij België las ik een soort gelijke situatie. De Bruyne heeft daar de aanvoerdersband gekregen, terwijl Vertonghen verwacht werd misschien. Maar daar heeft Tedesco ook gewoon gezegd, ik wil gewoon mijn beste speler die de band draagt. Ja. En in het veld...
Maar ja, bij Vertonghen kan je toch echt niet meer zeggen dat hij er sowieso bij is over 2 jaar?
Nee, zeker niet. Maar dus misschien ja, als leider...
Kan je dat wel zeggen?
Ja,
ik denk ook wel dat Mbappé er wel bij is.
Ja? Ja. Als hij deze vorm doortrekt.
Wie staat er onder de lat dan? Jan Vertonghen.
Men Jan is sowieso... Van Milan. Is al nu bepaald dat hij eerste keeper is. Wel leuk ook hoor. Er toch wel een paar wijzigingen. Koundé zagen we natuurlijk al vaker. Nu het vaste centrum lijkt Konaté Upamecano te worden. Theo Hernandez op linksback. Wist wel een beetje. Dan middenveld waar Rabiot en Griezmann standaard zijn. Tchouaméni eigenlijk ook al.
Zoveel voetbal.
Zit Camavinga achter. Hoe vaak hebben we die hier al bewierookt? Dat vind ik
vorige week ook weer. Zo'n heerlijke actie in Classico.
Hij stond trouwens, dat vond ik wel interessant, op de lijst bij Frankrijk, op die visual, dat ze de selectie bekendmaken, stond hij bij de verdedigers.
Heeft Koeman die lijst gemaakt?
Ja, dat is
hij speelde ze ook linksback op het WK.
Ja, dat is ook waar. Ja.
Frank en de Boer, teammanager van Frankrijk.
En voorin lijkt Giroud nu echt passé.
Ja.
Voor Colomouani.
Het is passé voor de Fransen, zei Evert ten Apel. Ja. Zou logisch zijn. Het is nog steeds natuurlijk... Die gozer heeft er nog steeds moeilijk mee dat hij die kans miste op Emi Martinez in de WK-finale. Dus wat dat betreft hoop ik dat hij vanavond weer zo'n tragisch moment beleeft.
Oh. Ik vind het wel leuk spelen.
Ja,
over 18 hebben jullie dat gezien trouwens?
Was schitterend. Echt wat een beelden. En ook gewoon al voor de wedstrijd, uren voor de wedstrijd, die kaartjes gingen voor €150 per stuk op de zwarte markt. Nou ja, voor Argentijnse begrippen is dat echt heel erg veel geld. En je zag ook zo'n afzetting, zeg maar. Dan zag je een groepje van maximaal 20 agenten. En iedereen stond ook netjes te wachten achter die hekken. En fenomenale sfeer s'avonds in het stadion. Mocht je dat niet hebben gezien, zoek het sowieso even.
Het is echt fantastisch, man. Maar weet je wat het ook is? Kijk, iedere social media redacteur van elke voetbalclub, Top Os Helmondsport, het wordt 2-1. Iemand juicht, die twittert dan what it means erbij. Maar dit was echt what it means. Als je ziet de impact die dit op die spelers heeft, de orkaan van geluid, iedereen moest huilen. Zo mooi.
Ja, en nog een klein detail wat ik ook op Twitter voorbij is gekomen, vond ik wel heel vet. Precies dezelfde opstelling als de WK-finale. En dat daar ook wel een bewuste keuze dus voor is gemaakt. Van, deze jongens
hebben het gedaan. Eerste wedstrijd weer.
Vind ik een vet detail.
Ja, vind ik ook mooi. Ja.
Want ik ging inderdaad direct even kijken van, hebben ze dan precies hetzelfde?
Ik bedoel, stel dat wij wereldkampioen worden en dat Wiever dan zo'n wedstrijd krijgt. Dat
ik was Bisslink geweest. Stel, wij hadden die radio ring gepakt. En
waarom hebben we hem niet gepakt?
Later zaten we niet meer op de... Ja, daar ga ik niks over zeggen.
Waarom niet?
Ik zou het super erg waarderen als er een onderzoeksjournalistiek platform is induikt.
Naar hier de radioring.
Hier gaan we het zo nog eens even over hebben. Want ik voel een referentie aankomen. Maar we gaan het eerst even hebben over Julian Nagelsmann. Als, hoe zeg je dat? Shit, ik wou zeggen.
God 2?
Als een bliksemslag bij heldere hemel.
Een donderslag
bij heldere hemel.
Nee, toch?
Een beetje wel.
Nou ja, je zag het toch al met die keeperstrainer een beetje aankomen allemaal.
Ja, is dat echt zo?
Drie maanden geleden.
Er is 25 miljoen voor Nagelsmann betaald. De afkoopsom die hij meekrijgt is ook niet heel klein.
Nee. En dat zegt maar des te meer over hoe die verhoudingen achter de schermen waren. Want ik zie heel veel mensen zeggen van, dit is toch gek, sta maar 1 punt achter op Dortmund. Hebben laatst nog Paris Saint-Germain uitgeschakeld. Ik zie dat anders.
Ja.
Ik denk van, als jij dit voorziet, als je ziet dat het binnen die selectie allemaal niet goed zit, dat die sterren niet met hem kunnen werken, dan kan je maar 1 ding op dit moment. Je kan geen spelers
maar wat verkopen. Van waar trek je aan deze conclusies?
Omdat aan alles voelbaar is dat het binnen die selectie en binnen de club niet goed zit.
Ja, maar dat is het ook.
Oké, welke dingen dan? Ik bedoel, die keeperstrainer is helemaal duidelijk. En dat Neuer een hele grote invloed heeft op de club, ben ik volledig. Dat snap ik helemaal.
Ja, het schijnt dat hij ook niet zo goed kon met Müller.
Dat Kimi redelijk wat problemen had. En dat is allemaal dat soort sterkhouders. Die zeiden afgelopen weekend ferme teksten na die wedstrijd tegen Leverkusen. Dus ja, ik vind het dan juist vooruit acteren. Het hoeft niet eerst mis te gaan voordat je ingrijpt.
Nee, ja, ik ben het er helemaal mee eens. En kijk, Nagelsmann is een fantastische trainer. Dat staat buiten kijf. In het verleden heeft volgens mij Joshua Brenet een interview gegeven aan VI of AD. En daarin vertelde hij dat hij eigenlijk zijn trainingen beleefde alsof hij naar de universiteit ging. Omdat het zo interessant op zo'n hoog niveau was. Nou ja, het is misschien een beetje een simpele metafoor. Maar ik geloof dat hij ook als trainer in staat is om topspelers uit te dagen. Ik bedoel, hij is daarvoor een fantastische man. Alleen bij Bayern München ben je niet de god die je bent bij Leipzig. Weet je? Bij Leipzig was hij bijna onaantastbaar. Zijn gedrag langs de zijlijn stond daar veel minder in de picture. Ik bedoel, het ging weliswaar over zijn beetje gekke kleding, maar daar bleef het ook bij. Nou goed, bij Bayern München is dat best wel geradicaliseerd. Na die nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach ging hij helemaal uit zijn plaat naar de scheids. Daar heeft hij later excuses voor moeten maken. Hij valt openlijk een heleboel mensen af.
Wat Salihamidžić zelf ook doet.
Ja, precies. Maar dat is natuurlijk als trainer bij Bayern is dat een stuk lastiger. Omdat je daar toch meer als een soort politicus, een gentleman, de relaties overal goed moet houden. Ik denk dat dat bijvoorbeeld ook iets is waarom Ancelotti fantastisch is bij dit soort clubs. Omdat hij heel goed begrijpt wie de belangrijke mannen zijn in het bestuur, bij de trainer of in de selectie, bij de pers. En daar heel goed rust kan creëren. Nagelsmann is daar denk ik gewoon puur als volwassenheid nog niet aan toe. Die moet gewoon nog veel beter leren hoe je dat allemaal moet balanceren.
Ja, ik vind dat wel moeilijk hoor. Want ik heb daar altijd wel een beetje moeite mee als er naar leeftijd dan wordt gekeken van dat het dan is. Want,
maar ervaring, denk
waarom,
ik.
Ja, maar waarom zou je niet op die leeftijd een uitstekende communicator juist kunnen zijn, weet je wel? Ik vind dat iets te makkelijk.
Maar het kan ook aard van een beestje zijn en dat je daarin moet groeien. Ik geloof er best wel in dat Nagelsmann over 10 jaar misschien wel.
Maar is het dan
nee, maar weet je wat het is, Bruce? Kijk, je ontslaat die keeperstrainer. Dat doe je op een onhandige manier. Nou ja, die communicatie was niet goed met Neuer. Maar dat hij die keeperstrainer ontslaat, dat kan puur didactisch, qua trainingsvormen en zo, een hele logische keuze zijn. Maar ja, als jij, weet ik veel, een hele aardige man bent als keeperstrainer, niet zo'n goede keeperstrainer, kan je alsnog een belangrijke functie vervullen binnen Bayern München. Ik denk dat hij dat soort dingen helemaal niet goed aanvoelt.
Ja, ik denk wat het probleem dan is, is dat er te weinig dat er voor hem te weinig draagvlak is gecreëerd, onder andere door Salihamidžić. Ja. Je legt namelijk, je hebt heel veel vertrouwen in Nagelsmann uitgesproken. Je koopt met die 25 miljoen die ze aan Leipzig hebben betaald. Kies je echt een hele duidelijke richting, toch? Ik bedoel, anders ga je niet zo'n bedrag neerleggen voor een trainer. Als dan deze trainer inderdaad ziet van hey, we halen op deze manier niet het maximale eruit. Bedoel, met alle respect, Neuer is ook binnen 1,5 jaar, ik ben benieuwd hoe die terugkomt, is die aan vervanging toe. Nee, is het volgens mij prima je goed recht om een andere koers in te slaan. Dus ook om afscheid te nemen van zo'n keeperstrainer. Ook al is die goed in de groep. Alleen dan, ik denk dat het zaak is. En dat kan je Nagelsmann wel verwijten. Hij heeft ook dan voor zichzelf blijkbaar niet genoeg draagvlak gecreëerd. Maar Salihamidžić zou dat ook moeten doen.
Ja, maar het is ook niet dat hij na 3 maanden ontslagen is. Hij heeft daar wel gewoon 1,5 jaar gezeten.
Zeker niet, maar misschien juist de stand van zaken nu. Ik bedoel, Bundesliga, lastig. Champions League, alle wedstrijden gewonnen.
Hoe kleiner je bij een club bent, hoe rigoureuzere beslissingen je kan nemen. Kijk, als, weet ik veel, Erik ten Hag, die heeft bij Utrecht, bij Go Ahead, alles verbouwd. Maar ja, daar was heel veel vertrouwen in. Dus dat wordt geaccepteerd. Mm-hmm. Ook toen de resultaten niet goed waren. Als Nagelsmann bij Bayern München terechtkomt, dan is die club zoveel groter. Dan
zijn de resultaten
zo. Juist dit voorbeeld is misschien niet helemaal goed. Want Ten Hag komt bij United en past ook direct alles aan. Bijvoorbeeld de hele vorm van de tweede elftal en zo heeft hij daar aan gepast.
Het werkt. En die club had dat natuurlijk veel meer nodig dan Bayern München. Want Bayern München is wel heel succesvol geweest. Terwijl Manchester United in een diep vak zit.
Dat is waar. En ik denk inderdaad, als het alleen Neuer was geweest, ik denk dat hij dan niet was ontslagen. Alleen nu zijn het er meerdere. En dan op een gegeven moment, dan gaan ze ingrijpen.
Maar misschien is dit ook wel heel goed voor hem. Omdat hij hiervan leert hoe dit soort dynamieken werken en hoe de hazen lopen.
Ja, ik vond het nog wel interessant. Ik las een draadje van Derek Gray, is commentator. Ook wel bekend van FIFA als commentator. Zeker. Daar zie je hem altijd. Iedereen kent zijn naam, denk ik wel. Die zei ook van, volgens mij hoeft het niet eens heel slecht te gaan. En dat gaat een beetje door op wat jij zei. Vooruit regeren, acteren.
Vooruit regeren.
Volgens mij gaat het niet eens per se heel slecht. Maar zien ze dit niet als de koers om te varen? En is Tuchel nu vrij? Want dat is een hele belangrijke factor volgens mij hierin geweest. Ja. Real Madrid heel veel interesse in Tuchel. Chelsea, volgens mij speelt dat weer.
Woonachtig in München.
Dus dat er heel veel interesse was in Tuchel. En dat Bayern dacht van, hey, daar moeten we op doorpakken. En die is nu beschikbaar. Ja. Laten we dan daarvoor gaan.
Tuchel is een fantastische trainer, dat ze het buiten kijf. Maar ik vind zijn hele mediapersoonlijkheid is sowieso...
Daar ben ik heel benieuwd naar. Wat jij zegt van communicator, weten wie de belangrijkste mensen zijn. Hij heeft bij Dortmund ruzie gehad met zijn hoofdscout. Wat toen een groot conflict werd. Bij Chelsea heeft hij natuurlijk ruzie gemaakt. Ik ben benieuwd hoe dat met...
Ja, maar kijk, hij is in staat om op hele korte termijn fantastische resultaten te behalen. Hij heeft Chelsea in no time naar zijn hand gezet. De kans lijkt mij heel groot dat hij de komende anderhalf jaar bij Bayern München fantastisch presteert en dan op dezelfde manier weggaat als Nagelsmann nu.
Nou, ja, het is interessant. Vorige week zat ik heel toevallig, ik kijk nog wel eens een podcast op YouTube en ik kwam terecht.
FC Afkikken.
Bij FC Afkikken kijk ik heel veel. Core podcast, eerste de beste, ook echt mijn lievelings. Alleen dit keer zat ik een podcast te kijken. Ik weet niet hoe ik erbij terecht kwam. Maar Tuchel was de gast bij iemand in India op een soort... hij ging op een retreat. Weet je wel, voor lichaamfeest.
Was hij lichaamfeest ook?
En hoe die met zijn voeding omgaat. En routine in zijn lijf en bla bla bla. Maar het ging echt anderhalf uur zat hij te praten met die man. Ja, ik denk alleen dat het voor ons onbetaalbaar is.
Ja? Ja, nou, ik heb dus gehoord dat Tuchel, die doucht koud. Daarom is hij een goede trainer.
Nee, maar gewoon, de Amstel in.
Ik had ook, ik ken ook die beelden van hem met Conte aan de zijlijn en zo. Maar ik zat anderhalf uur naar hem te kijken en dacht van ja, dit is wel gewoon een vette gozer die echt op detailniveau voor zijn lichaam zorgt. Hij eet niet meer na 7 uur 's avonds en zo. Je kan ervan vinden wat
ik
je wilt.
Ik heb het fasting met Thomas Tuchel.
Maar ik zal deze... podcast even in de beschrijving zetten. Leer je het
allemaal zet jij die echt in de beschrijving.
Zagen we hem helemaal af.
Nee, ja. Maar gewoon...
Nee, ik vind het wel leuk.
Dus de vraag of ik hem even in de beschrijving wil zetten.
Ja.
Ja.
Nee, ja, ik kan het ook zelf doen, maar gewoon...
Heb jij die inlog nog?
Ja, tuurlijk.
Moet ik even veranderen.
Blind vertrouwen.
Hoezo moeten we dat veranderen? Ja. Maar gewoon, dat vind ik zo stom. Jij roept echt 5 keer in de week in de FC Afkikken podcast, in deze podcast. Ja, luister naar Eerste de Beste. Dat weten de mensen inmiddels wel. Ik kom met een nieuwe tip. Ja.
Nee, dat is zo goed.
Dus,
en lees er zelf veel boeken.
Precies.
Laten ik vind het echt stom hoe je dit afzeikt.
Ja, maar ik zeik er niet af. Ik ben gewoon cynisch.
Ik vind het echt leuk, Roos. Ik vind het echt leuk dat je hier komt en dat je gewoon wat mee hebt genomen van de mensen. Nee, je wordt zeer gewaardeerd,
Nou, maar dat is wel, als je hier niet meer 5 dagen in de week zit, dan verbreed je scope.
Zeker.
Ik zit wel eens te luisteren naar een podcast en dan denk ik, hoe maken jullie dat allemaal mee in een week? Maar nu heb ik dat zelf.
Ja.
Oh, dat er ook meer is dan even zelf kicken.
Ja, meer dan voetbal.
Oh. Ja, dat zei mijn vader vroeger altijd.
Ja.
Is niet zo.
Nee,
dat herken ik totaal niet.
Ik krijg ook niet. Ik moet even gaan naar AZ, jongens.
Red ik het tet.
Waar wij een onderzoek willen laten doen naar de stemmen van de radioring. Dat we daar toch...
Mocht het nog nodig zijn.
Fraude vermoeden. Matchfixing.
Ja. Serieus vermoeden van matchfixing. Corruptie. Kan natuurlijk niet bewijzen.
Nee.
Bewijzen, maar serieus vermoeden van matchfixing.
Maar ik denk dat we denken sturen dat net als AZ.
Precies. AZ heeft een brief naar de KNVB gestuurd. Ik vraag me af of dat dan ook echt een brief is. Want zo komt het overal in de media.
Jawel, het is een brief. Maar er zijn toch gewoon screenshots van.
Maar is dat op de post gestuurd?
Ja, tuurlijk.
Waarom niet als mail dan?
Omdat het zo bombastisch mogelijk moet. Ik denk dat ze hem ook met zo'n drukding, zo'n rood drukding, zo'n stempel, een zegel hebben dichtgemaakt.
Dat zou keihard zijn. AZ heeft dus die brief gestuurd naar de KNVB, omdat ze een onafhankelijk feitenonderzoek willen laten doen naar de beleidsbepalers binnen de bond. Als dat niet gebeurt, gaat AZ naar de rechter stappen. En het gaat erom dat AZ zich niet serieus genomen voelt en Ajax, PSV en Feyenoord een voorkeurspositie zouden hebben binnen de KNVB.
Nou...
Eerste reactie, doe ik de eierdop op, weet je wel, denken van ja, heb je AZ weer, dit is niet de eerste keer dat ze dit doen. Eigenlijk is het altijd als er gezeurd wordt, is het AZ. Ik ben niet zo fan van de club, ik vind de supporters niet leuk. Hè? En mijn tweede reactie is, hè, als je er wat langer over na gaat denken, van nou, ja, misschien zit er wel wat in. Ik kan me heel goed voorstellen dat Ajax, Feyenoord, PSV meer in de melk te brokkelen hebben daar bovenin bij de KNVB. Ik kan me heel erg goed voorstellen dat de KNVB eerder luistert naar Edwin van der Sar dan naar Robert Eenhoorn. Alleen, ja, de manier, dit is natuurlijk uitgelekt en dat is heel slim van de KNVB om dit te laten uitlekken. Dus ook gewoon bewust gebeurd natuurlijk.
Nee, ja, zeker. En als jij als journalist kort op AZ zit, dan creëer je hier ook weer een hele goede aanleiding mee om superveel verhalen te maken. Dus wat dat betreft is het goed te begrijpen. Maar ja, in de praktijk heeft iedere eredivisieclub evenveel te zeggen. Maar het is natuurlijk gewoon een, gebruik eens een duur woord, een aristocratie.
Ik weet niet wat je daarmee
bedoelt. Dat een paar mensen de macht hebben. En in de praktijk hebben Feyenoord, Ajax, PSV natuurlijk veel meer
en
macht.
En dat is ook, aan zich is dat niet gek.
Ja, dat is
alleen
super logisch.
Als je als AZ daar jarenlang tussen beweegt
en ze luisteren niet naar jou. Ja, dan op een gegeven moment ga je kijken wat zijn de mogelijkheden. Ja,
kijk, weet je wat ik niet zo goed snap? Is, en zij halen dat coronaseizoen erbij. Ja. Als het grootste voorbeeld.
De afwikkeling daarvan.
Ja. De afwikkeling, terwijl de kans dat dat nog een keer gebeurt, is heel minimaal. Weet je wel, dat er nog een keer een seizoen na 25 wedstrijden wordt stilgelegd. Dus waarom maak je dat dan zo belangrijk?
Plus dat is het voorbeeld wat sowieso niet meer gaat veranderen, zeg nee. maar. En waar je de publieke opinie tegen hebt.
Ja, dat is ook
bijna
zo, ja.
In alle andere cases heb je alle supporters van alle andere clubs heb je mee.
Ja, precies, dat
en
is het.
In dit ene geval niet. En dat gebruik je dan als voorbeeld. Ja, dat is dan niet helemaal, helemaal handig.
En waarom hebben ze ook onder die eierdop niet even ruimte gemaakt voor iedereen van Vitesse? Go ahead, Heerenveen. Ja, en trek collectief. Je samen op en zeg je, maar ja, nou, maar jullie kijk, topclubs.
Ik denk dat daar het probleem zit.
Ja.
AZ, die wil niet bij die clubs horen.
Ja.
En dat is waarom ze alleen optrekken. Zij willen daarbij horen. En op zich hebben ze daar best wel recht toe. Ik bedoel, als je kijkt hoe AZ presteert. Ik vind het ook... Het is gewoon, het is makkelijk erom lachen.
Ja.
Omdat AZ vaak
van deze reactie was ook
een natuurlijke reactie. Ja.
Zeker, maar ik denk dat het klopt wat Mart zegt. Dat je automatisch Ajax, PSV, Feyenoord. Ja, dat je daar naar meer naar luistert. Want die hebben nou eenmaal ook een grotere invloed op het voetbal in zijn geheel in Nederland. Maar dat AZ, het voelt een beetje als iemand die graag in de daily wil. En die dan hier net buiten de camera's echt heel erg staat te trappelen, zeg maar. Om te vragen van... Maar voel je wel echt lekker? Voel je wel lekker? Kan je wel? Zo voelt het een beetje.
Ja.
Is dat gebeurd deze week?
Nee.
Deze week niet.
Maar nee. Ik probeer een situatie te schetsen.
Even een mooi voorbeeld. Nee. Ja, ik denk dat dat helemaal klopt. Alleen ik vraag me wel af wat AZ hier concreet mee hoopt te bereiken. Want oké, de rechter gaat misschien zeggen van... er moet meer naar jullie geluisterd worden. Maar wat gaat er dan veranderen?
Nou ja, waar het bij AZ volgens mij wat vooral dwars zit... is dat er dus geen antwoord is gekomen op sommige dingen. Dat lees ik uiteindelijk. Van dat er een directe communicatielijn is tussen de KNVB en Ajax, PSV, Feyenoord. En dat met AZ dat er gewoon vragen onbeantwoord
zijn.
Wat
zou die directe communicatielijn zijn dan?
Ja, gewoon, dat is gewoon Edwin
zij hebben Gijs de Jong.
Nee, gewoon WhatsApp groepje toch? Gewoon Edwin van der Sar, Dennis de Kloeze.
Ja, maar ook dat als Edwin van der Sar...
Gezellig,
nee, ik denk
nee, die is er niet. Maar kijk, als Edwin van der Sar boos iets zegt over de KNVB... dan is waarschijnlijk het eerste wat er gebeurt bij de KNVB... Okay, we moeten nu Edwin van der Sar bij om dit te sussen. Als Edwin van der Sar iets wil weten bij de KNVB... dan zit hij binnen no time zit hij bij de topmensen.
Ja.
Weet je wel? Terwijl als AZ iets wil weten... dan krijgen ze natuurlijk niet gelijk de grote baas aan de telefoon. Dus
maar dat is snap ook, ik heel goed. Dat is toch ook niet... Dat is niet gek.
Nee, dat is helemaal niet gek. Maar het is op persoonlijk niveau niet gek. Omdat natuurlijk Van der Sar in de top gespeeld heeft... en daardoor ook veel meer aanzien heeft. Ja. Weet ik veel bij dergelijke mensen.
Denk je dat?
Ja. Denk ik wel.
Maar denk je niet dat Robert Enoer wel als bestuurder, zeg maar... En
jawel, maar kijk...
Zo'n Gerbrands daarvoor nog.
Het is natuurlijk ook... Het is ook een kleine wereld, hè. Dus heel veel mensen komen elkaar ook tegen. En die kennen elkaar. Bijvoorbeeld zo'n Clarence Seedorf... Die zal Van der Sar best wel goed kennen. Is nu een commissaris bij de KNVB. Weet je wel, heeft onmiskenbaar invloed. David zat er. Robert Enoer zal die mensen minder goed kennen.
Ik
denk dat
ook is toch ook gewoon
wel een ding van... En nu die rechtszaak inderdaad. Ook al winnen ze dat, dan maakt toch geen verschil. Het is toch ook gewoon een kwestie van... ja. Niet zeuren.
Mark Rutte zou zeggen, vecht je beter.
Ja, maar dan moet je maar zorgen dat je beter bent.
Ja. Misschien in het kader hiervan nog een podcast tippie. De Beslissers met Robert Eenhoorn.
Zo, ja.
Wout Brama luistert hem altijd lastig.
Ja.
Nou, Wout Brama heeft een goede smaak.
Ook de Core Podcast.
Ja.
Eerste de beste. Ja. Showkeepers.
Ja, vooral Showkeepers. Luistert... Nieuwe met Hobie Verhulst, hè?
Zeker weten. Staat ook online.
Lijp.
Genoeg tippies, jongens. Nog wat kwijt over AZ?
Nee, wel over die verkiezingsfraude. Denken jullie het echt?
Nee,
bij de radio ring?
Niet, man. Denk je dat echt? Ja, jullie begonnen er net over. Ja. Dus ik denk van, nou, wow.
Nou, het ding is...
Er is een ex-prof die het eerst... Of een prof die het eerst opbracht, hè? Ja. Zijn genaaid.
Was dat iemand van de Core Podcast?
Volgens mij wel.
Oké. Nou ja, dat afgelopen week zat ik toevallig... hebben bij FC Afkikken, binnen FC Afkikken werken we met projectmanagers. Zoals bijvoorbeeld jij bent de projectmanager van manager. Socrates.
What could have been?
ja, precies. En... Nou ja, ik zat met de projectmanager van de Vrouw Mibo podcast. En die had ook geluiden opgevangen van verkiezingsfraude. Dat de Formule 1 aan tafel
misschien moeten we toch met hun optrekken. Misschien wat,
nou, maar misschien
wat meer
niet
naar elkaar...
met die projectmanager, maar met de rest
wat
van de
meer
cast.
Naar elkaar toetrekken.
Ja. Nee, maar ik zei ook, we moeten gewoon gaan bonden.
Ja.
Gewoon...
Ja. En dan als één front naar de vorstin.
Gewoon vijf keer per week samenkomen.
Ja, ja,
en dan...
Maar ja, ja, precies. En dan... Ja. Dus eerst is bouwen aan die persoonlijke relatie.
Ja, weet je, ja, dat, precies. Ja. Elkaar goed leren kennen. Ja, en dan...
En, weet je, en dan kijken we daarna of we ook echt er wat van gemaakt. Ja,
en nogmaals, gewoon gefeliciteerd. F1 aan tafel.
Ja, dat nog steeds, uiteraard.
Ja.
Sergio Formule 1.
Vermoeden van match.
Prachtsport. Prachtsport.
Ja, echt nice.
Jong Oranje dan, jongens. Eindelijk weer 6 maanden geleden dat Jong Oranje bij elkaar
kwam. Zo, kan niet wachten.
Nee, je zit hier niet op te wachten.
Nee, jawel, maar niet van, oh, het is alweer 6 maanden geleden dat ze samenkwamen.
Ik vind het altijd te veel een soort in de schaduw staan van het Nederlands
elftal. Maar dat komt ook omdat jij het... Kijk, het is gezellig bij Jong Oranje, maar jij vindt het echt het allergezelligst.
Ja?
Ja, kijk, dat is niet erg.
Maar
is
voor hem die warme huiskamer die hij thuis gewoon, al mist.
Je hebt zeg maar de schrijver, de pers, weet je wel, de relatief grote namen, die komen binnen, gaan aan zijn tafel zitten, maar ik ga gelijk weer weg. Weet je wel, maar wij zijn daar op tijd, of tenminste jullie, want ik moest
wachten. Nee, dit, nu, en nu, vervolgens, dit is
na afloop, blijf je met iedereen praten en dan vertel jij heel vaak
dat
ook...
Dat is helemaal niet waar.
Dat is wel, jij vertelt heel vaak hoe gezellig je het daar vindt.
Nee, maar kijk, dat we nu moesten blijven hangen, dat weet jij ook donders. Ik was daar zo vroeg omdat Neil Peetsen mij bracht. Toen heb jij nog een taxi gepakt vanaf Schiphol voor 32 euro voor 5 minuten.
Ja, we moesten daar om 22:30 zijn. Dus hij zegt, als je om 10 uur op Schiphol bent, is het prima. 1,5 uur lopen.
Zitten zij niet meer in Zeist?
Nee, het was dit keer op Schiphol omdat ze naar Spanje gingen.
Maar goed.
Maar dus ik was zo vroeg door Neil. En dat weet jij ook, vlak voordat Neil met zijn auto tegen een paaltje aanreed.
Hij zat zo het een beetje te zeiken. Hij moest iemand, naar het vliegveld brengen. Ja, goed, je zal door Neil Peetsen naar het vliegveld gebracht worden. Ja. Nou,
dan ben je echt blij dat je naar huis
gaat. Ja, dus hij even snel haastte. Tegen zijn laagpaaltje. Nou,
maar Neil bracht ons naar Schiphol terug. Dus daarom zaten we daar nog zo lang. En ik ben echt totaal niet goed in netwerk en zo.
Maar je hebt wel vaak gezegd dat je het gezellig vond.
Ik vind het daar echt fucking leuk.
Maar wat is er zo gezellig?
Nou, omdat al die jonge gasten... Ze zitten daar allemaal best wel relaxed. Wij maken ook podcastje en dat vinden ze eigenlijk allemaal best wel leuk. En
Persverlichter is heel aardig.
Bram Groot is een absolute fucking legend. Ik weet niet, ik vind het gewoon een heel relaxed sfeer daar. Lekker ongedwongen. Ja. Dat vind ik gewoon leuk. En ik vind het echt leuk om met die gasten praten nog bijna leuker dan dit. Ik vind het heel gezellig als wij met elkaar over praten. Maar met die gasten hoor je toch nog veel meer...
Je hoort
meer...
vaker wat nieuws dan...
Ja, maar ook over gewoon Wolfsburg. Hoe dat in zo'n selectie gaat. Dat die Maximilian Arnold, ja, die zie ik 10 keer per jaar een prachtige goal maken. Ja. Maar dat hij dan Mickey van de Ven zijn huid vol scheldt omdat hij niet coacht. Dat vind ik hele vette dingen om te horen.
En nu zijn wij persoonlijke vrienden met Mickey van de Ven.
Ja?
Ja, wij hebben ook podcasts met Milan van Ewijk. Heb je niet sindsdien echt een zwak voor hem?
Jawel, jawel. En sindsdien... Nee, dus. Nee, jawel. Maar bij mij heeft het eerder de andere kant op gewerkt. We namen ook met Kenneth Taylor.
Kan, maar...
Daar ben ik dan nu kritischer op of zo. Gewoon, dat was ook prima. Ja, alleen, klopt. Zeg maar, die podcast was...
Ja, maar het helpt ook niet als je supporter bent van een club.
Nee. Ja. Maar misschien ook wel. Maar bijvoorbeeld met Van Ewijk...
Dat was de uitzondering,
ik vond het daar... Ik vond bij Jong Oranje ook gezellig. Maar ik denk inderdaad dat jij het allergezelligst vindt.
Ja.
Ik ben het daar wel met jou eens.
En je ziet natuurlijk mensen ook in een andere sfeer. Want bijvoorbeeld,
ik voelde echt alsof ik geschetst word nu in een situatie dat ik tegen... Alle journalisten en alles te lullen.
Je was niet smoetsig aan het netwerken. Maar jij zat gewoon... Jij liep af en toe een beetje rond.
Ja, maar ik zag Hartman lopen. En ik wilde hem gewoon een knuffel geven.
En dan liep ik even ergens heen. En dan liep hij terug. En dan dacht ik, het is echt zo gezellig hier.
Ja, maar ik vond het ook leuk met jou.
Heel cute.
Normaal zit ik met Nieuwe.
Ja, dat kan niet beter. En nou ja, goed. Die Quincy Hartman... Hoe spreek je zijn voornaam uit?
Quilincy
Hartman. Die liep daar ook rond. Een vriend van mij het ook. En die... Nou goed, die was daar met iedereen in gesprek. Heel open. En die presenteerde zich echt super goed aan de wereld. Want ik had nog nooit een interview met hem gezien. En ik vond het echt knap hoe goed hij uit zijn woorden kwam. Hoe sterk zijn verhaal was na die wedstrijd.
De dag na, ja.
Ik bedoel, nadat je echt misschien wel door de man bent gevallen. En dat vond ik echt bewonderingswaardig, man.
Ja, man. Ik ken hem al door podcast 2 jaar geleden. Denk ik, bij Kein Galoer was hij te gast.
Ah.
Toen was hij ook echt fucking goed. En toen een jaar of twee jaar jonger dan nu.
Ja, heel knapper. Eerlijk, de hele publieke opinie dacht inderdaad, dat is een totale randebiel.
Ja,
gewoon
door
met zijn voorkomen, tattoos en zo. En inderdaad, ik heb dat interview met Voetbal International gezien.
En die rode kaart die ooit tegen jonge Ajax heeft gepakt, dat was echt
een bizarre tackle. Bizar.
Maar zo is die, het is echt, die gozer, ik hoorde toen in de podcast, dacht van zo, jij hebt
het
echt
is prachtig
allemaal
dat
goed
hij,
voor elkaar.
Dat het stereotype zo een beetje tegenspreekt. En kijk, je weet ook dat er vanuit de KNVB heel veel vertrouwen in hem is. Want bij 9 van de 10 voetballers was gezegd, oké, morgen geen persmoment voor jou. Als je dat hebt meegemaakt, weet ik veel, dan was er bij heel veel gasten gezegd, oké, we houden jou
was
even
ook
in de luwte.
Als hij niet naar Jong Oranje was gegaan. Bij Feyenoord hadden ze hem ook gewoon even in de luwte gehouden.
Ja, maar ik denk dat ook bij Oranje, dat heel veel spelers gewoon echt even...
Daar is Jong Oranje de ideale plek voor. En
ja, ik vind het knap hoe ze dat doen, man. Want ze werken daarmee echt goed aan hun reputatie. En ik denk dat Van der Looij...
Met open de deuren was ook echt goed.
Ja, met ESPN samen, dat was nice.
Zeker. Zeker.
En ja, nu lekker in Spanje oefenwedstrijdje spelen, waarvan ik wel zoiets zou hebben als ik speler was. Ik weet niet of ik daarop zit te wachten. Ja, ik vind dat je dit eigenlijk iemand als Mickey van de Ven niet aan moet doen.
Ik vind dat moeilijk. Je hebt aan de ene kant heb je daarin, denk ik, ook wel in je team gewoon leiders nodig, waardoor die anderen er meer van leren. Zo zou je het ook kunnen zien. Ik bedoel, ik denk dat.
Maar dan is Mickey van de Ven daar dus voor de opleiding van andere spelers.
Ja. Ja, en ook wel, hè, hij leert dan weer hoe het is om een ervaren rot te zijn, de beste te zijn. En daar gaat hij later in zijn carrière nog wat aan hebben.
Maar ja, hij heeft wel heel veel minuten gespeeld natuurlijk. En daar is de kans op blessures ook best wel groot, denk ik.
Het pijnlijke is volgens mij wel, van als hij zou zeggen van, hey, voor mij zou het misschien wel beter zijn om hem niet bij te zetten. Dat wordt denk ik ook weer niet helemaal geoorloofd.
Nee, ja, dat was
hebben
vroeger
ze heel
natuurlijk
goed gedaan. Ja. Je moet ergens een grens trekken, maar ik denk dat we in de voetballerij in het algemeen wel te makkelijk omgaan met de gezondheid van spelers. En dit is wel bij uitstek een moment waarin je een jonge speler die niet gewend is superveel wedstrijden te spelen, tot nu toe nog geen minuut gemist heeft, even 4 dagen naar Dubai kan sturen om zo'n rare stuk steak te eten met zout erop en naar die dubieuze dierentuin te laten gaan.
Niet naar die dierentuin. Want zie je.
Nee, maar daar gaat Guillaume van Guy wel heen, toch? Dus had hij niet meegekend.
Dat is waar. Dallinga, Cirkzee, Van Hooijdonk.
Dallinga.
Ja, die hou je echt niet tegen, man.
Nee, ja, ik snap het heel goed. Hè. Ik denk ook dat het niet dat hij sowieso speelt, toch? Ja, tenminste, 100%. Dat hij op dit moment de eerste spits.
Maar dat is ook
voor
richting.
Cirkzee is dat wel een soort pijnlijk.
Ja, maar kijk, ik denk dat Erwin van der Looy dit ook gewoon met Koeman bespreekt. Weet je wel, ik zou het heel logisch vinden als Koeman zoiets heeft. Oké, Dallinga is de komende jaren een potentiële oranje spits. Kan ook zijn dat hij op dit niveau blijft, dat niet zo is. Maar dan is dit een podium om hem ook een keer op een andere manier te zien, te testen. Hoe is zijn persoonlijkheid? Dus ik zou het fucking raar vinden als nu Zirkzee of Van Hooijdonk in de spits staat.
Ja, denk ik.
Heb je de afgelopen jaren wel eens aan getwijfeld aan hoe die communicatie tussen een bondscoach en jong oranje coach nou is?
Daar heb ik ook wel eens aan getwijfeld.
Ja, maar gewoon, jij zegt dan nu, weet je wel, Koeman en Van der Looy hebben daar waarschijnlijk contact over. En ja, dat weet ik niet helemaal. Nee. Ik hoop het.
Ik denk dat Dick Advocaat niet extreem geïnteresseerd was in jong oranje.
Weet je wanneer we weten dat er goede communicatie is? Nou. Als Van Hooijdonk vanavond links buiten staat. Ja.
Weet je wat ik me afvroeg op de fiets afgelopen week? Zou het wel eens gebeurd zijn dat er spelers voor zowel Jong Oranje als Oranje tegelijk zijn opgeroepen?
Omdat gebrek aan communicatie.
Ja, dus.
Nee, ik denk dat daar. Dat denk ik wel. Te veel andere mensen tussen,
dat
zeg maar.
Moet gebeurd
designers
zijn.
En persverlichters.
Nee, maar qua dat. Maar het moet gebeurd zijn dat gewoon, weet ik veel, een jonge Rafael van de Vaart of zo. Of nee. Wie dan ook, ze gebeld werd 's ochtends door de coach van Jong Oranje. En de dag daarna door de bondscoach. Dat moet gebeurd zijn.
We gaan het opzoeken.
We gaan erin.
Of jij misschien. Dit vind ik wel een mooi projectje voor jou. Je hebt vanavond best wel veel te doen, toch?
Zeker.
Ja?
Ja, Bruce vindt dat ik geen reet aan het doen ben.
Nou, je loopt vooral heel veel mensen af te leiden vandaag. Maar dat is niet erg, want je bent wel echt een absolute legend. Maar je bent wel echt
vervelend. Ik ben echt fucking productief vandaag. Echt waar. Ja, ik kan er zelf veel boek over schrijven.
Wel nog leuk. Ik ben tenminste leuk. Ik vind dat weer heel leuk, maar misschien ligt dat aan mij. Deze zomer het EK. Jong Oranje.
Och, wat leuk.
Nee, kijk, ik vind dat altijd wel
makkelijk. Door die eindtoernooien van 2006 en 2007 hou ik onvoorwaardelijk van de eindtoernooien van Jong Oranje.
Ja,
was
alleen
2007, 2009.
Nee.
En
2006 en 2007. Ja. Ik heb afgelopen week toevallig die selectie zitten opzoeken en ik heb bij gevoelsmatig waren die selecties in mijn hoofd, weet je wel, destijds was dat ook veel groter dan wat het eigenlijk was. En nu je ouder bent, heb jij dat niet?
Jawel, maar dat was het echt niet zo.
Nee, gewoon als je kijkt.
Nicky Hofs en
Arnold Kruiswijk, Pascal Struik. Of hoe heet die, Van de Struik?
Pas Veer, Vermeer.
Frank van de Struik, ja. Jezus, Boy Waterman. Goal, nee,
Boy Waterman.
Echt, eerlijk, en dan ieder jaar krijg je wel weer die lijstjes van voetbalzand met, dit zijn nu de wereld of de Europese kampioen van 2007. Ja.
Precies.
Ja, dat moet er ook zijn. Die Marcel van deze Richters. Gasten gaat echt de top halen. Denk je, als je er één moet noemen.
Van de Ven?
Nee, ja, los van Mickey van
Ja? Kijk. Heb je hem gesproken
met
vriendjes?
Dus zeg maar is...
Normaal had ik gezegd
50 plus Interlands.
Als hij niet overgeheveld was.
50 plus Interlands.
Ja.
Zo.
Voor Nederland, niet dat ze dan opeens nog...
Even kijken hoor. Gorter, Schendelaar, De Keizer, Mitchell Bakker, Salah Eddin, Proper, Burger, Dallinga, Ekkelenkamp, Van Ewijk, Hartman. Van Hooijdonk, Van Hekken, Van Kaam, Maatsen, Meijer, Manhoef, Rijs, Sambo, Somerville, Tafsan, Zirkzee.
Precies 0,50 plus Interland.
Ik denk dat Manhoef als back potentieel echt heel goed kan worden. Zeker in een 5-3-2. Nee. Dat hij aanvallend supersterk is. Dat
We
wil niet
door.
Zeggen 50, dat wil niet zeggen 50 plus Interlands. Maar dat hij daar, denk ik, als hij naar een grotere club in Nederland gaat, echt misschien wel kan doorbreken. En ik
hij
ben
gaat
een beetje
naar een grote club in Nederland.
Grotere, dat denk ik. Ik denk dat dat als back zomaar kan.
Hij gaat niet naar Ajax, Feyenoord en PSV.
Nee, maar je kan met een tussenstap bij AZ of zo. Maar goed, misschien niet. Daar zit ik helemaal naast. En ik hou heel erg van Dirk Proper, maar ik denk ook niet dat er
ik
voor
hem
een hele
grote
kan.
Ik vond hem laatst in de arena heel erg goed. Alleen inderdaad geen 50 plus interlands, denk ik.
Helaas, jongens. Toch gaan we er.
En Fabian de Keizer zie ik ook nog wat toekomst in. Maar dan moet hij wel snel in de Eredivisie
ja,
spelen.
Ja, man. Die moet keepen. Echt gaan keepen.
Was zonde, want hem spraken we ook toen wij bij Jong Oranje waren. Hele leuke
vond je het gezellig
die, daarbij heb ik dus wel zoiets. Want toen die gepasseerd werd en niet meer keepte, dacht ik echt van, ja, maar wat kom je aan Fabian?
Ja,
maar dat had ik ook.
Faap.
Ja, ik heb ook een groot zwak voor hem. Terwijl ik hem helemaal niet ken persoonlijk.
We gaan afsluiten, jongens. En wel echt? Met iets heel moois. 7 jaar geleden, tenminste, dat was niet zo mooi. Maar zijn herinnering is in ieder geval heel erg mooi. 7 jaar geleden overleed Johan Cruijff.
De grote Johan Cruijff.
De grootste speler die we ooit gehad hebben.
Wat een legend, man.
Ja, weten jullie nog waar jullie waren?
Zeker.
Ja, ik dus niet. Best gek.
Ja? Oh, ik stond op spoor 11, Utrecht Centraal, stapte in de trein naar Dave om te trainen.
Ik denk dat het heel goed is om op stations te zijn. Want ik was, of heel goed, dat er... Ja. Nee, maar dat je...
Om het te onthouden.
Ja, ik had daar bij Nouri dat ik op een station was. En dan weet ik nog steeds. Ik stapte ook precies trein in.
Nee, het ging bij ons... wij gingen dus trainen die avond. En het ging in de groep WhatsApp over de training van vanavond. Joh, van de mensen die zich te laat afmelden en zo. En dat soort irritante dingen. En ineens kruifstoot. Ja. Weet je, en dan ontploft iedere groep WhatsApp waar je in zit. Van mensen die iets met voetbal hebben. En het bijzondere is dat op dat soort momenten... je ineens... over voetbal praat met mensen die je 1 nauwelijks kent, die 2 zelfs niks met voetbal hebben, omdat iedereen wel een Cruijff-herinnering heeft. Weet je wel, ik herinner me dat de buurvrouw er was bij ons thuis, bij mijn ouders, en die vertelde dat als ze vroeger op vakantie ging, dat ze dan in het buitenland altijd werd aangesproken over Cruijff. Nou goed, dat zegt denk ik alles over hoe klein de wereld toen nog was, over hoe groot Cruijff was.
Ja, ik begrijp helemaal wat je bedoelt, en het heeft zoveel impact. Ik weet nog, wij maakten 2 jaar nadat hij overleden was, maakten wij met FC Afkikken weer zo'n hele dag een show. Mm. Over als herinnering, als een soort ode aan Cruijff, zeg maar. Ja. Over die dag heen hadden we volgens mij 45 gasten. En iedereen die van alles, van Freesia, die hem nog een keer bij Ajax had gesproken, tot Maduro, tot Edwin Winkels, die natuurlijk perfect kon duiden hoe het in Barcelona was, tot Frank Kramer, Weilen. Echt David Ent, die staat nog een prachtige video van
legend,
op ons YouTube,
man.
Die over hem vertelt. Pieter Zwart, die de tactieken van Cruijff als trainer ging uitleggen. Dus op een bord met spelbos en al dat soort namen. Man. De man heeft zoveel...
Hij is de allergrootste.
Als je het nou hebt over legacy...
Ja, man.
Hij leeft oprecht nog, zeg maar, bij elke Nederlandse voetballiefde.
Hij blijft altijd voor het leven.
Ja.
Hij heeft... er staat nu een documentaire op Viaplay. Ik weet niet precies hoe die heet, maar over Cruijff en wat hij voor Barcelona heeft getekend en zo betekent. Kijktip, na die podcast met Tuchel of tevoor. Weet
en
je
de
wel,
beslissers
je,
met Aaron Wijnaldum.
Je mag het zelf indelen, maar wederom, dit neem ik even mee naar het tafeltje. Leg ik er neer.
Nee, maar er zijn nu gastjes van 15, dat worden toptrainers. Die zijn geïnspireerd door Guardiola, die geïnspireerd is door Cruijff. Waardoor je over 150 jaar, als er dan nog gevoetbald wordt, de naam van Johan Cruijff nog terug hoort bij de grootste wedstrijden ter wereld. En dat is echt heel vet.
Wat is jullie allermooiste herinnering aan Cruijff?
Je hebt die video dat hij Stoichkov bij Barcelona uitlegt hoe je moet touwtjes springen. En dat het die fitte Stoichkov niet lukt. En dat hij daarna als volwassen man, kunnen hem even embedden in de show notes, lachend met allemaal gekke sprongen,
ik weet ook,
verticaal touwtje aan het springen is. Dat is echt fenomenaal.
Ja, mijn mooiste herinnering aan Cruijff is denk ik... Ik heb op een gegeven moment een keer meegewerkt aan de podcast van Helden. En toen was Anouk Hoogendijk de gast. En Anouk Hoogendijk had een super lange anekdote... dat ze een keer op een of andere voetbaldag van de Cruijff Foundation was.
Dus jij dacht dat wordt
knippen. Waardoor ze... volgens mij heb ik die anekdote...
Dat de tijdscode is om mee te schrijven.
Volgens mij heb ik die anekdote er uiteindelijk zelfs uit moeten halen. Maar zij met hoeveel trots zij sprak over toen ze met Cruijff in het team mocht. En dat hij nog steeds op hele late leeftijd, want toen was hij al wat ouder... nog steeds ballen weglegde alsof het niets is. Ik denk dus... Wat ik wil zeggen is hoe mensen die bij hem in de buurt zijn geweest over hem praten.
Hoe bijzonder hij is.
En als die mensen dat doen. Ik bedoel, ik raak normaal niet heel geïnspireerd door Anouk Hoogendijk. Maar nu voel ik het zo vet.
Ja, kan me heel goed voorstellen.
Totaal fenomeen, man.
Ja, eigenlijk twee, zeg maar, wat ik het allermooiste aan hem vond. Daar vond ik echt heel veel in samenkomen. Is toch bij Barend en Van Dorp. Dat hij daaruit gaat uitleggen.
Ja, een beroemd filmpje.
Dat daar komt in voor, zeg maar, zijn voetbalkennis. Zijn bluff, zeg maar. Zijn
humor.
Zijn humor, zijn snelheid van denken ook. Van hoe snel hij is eigenlijk. Hij is letterlijk elke keer die iedereen aan tafel is die een stap voor.
En hij is onaanvolgbaar.
En eigenlijk snapt niemand wat hij bedoelt.
Maar niemand durft het ook te zeggen. Maar ja, dat,
je dus had... dat zegt zoveel.
Vroeger deed hij nog die Champions League analyses bij de NOS. Ja. En dat was totaal onbegrijpelijk, maar het was zo mooi.
Het was echt prachtig.
Je hebt die beroemde video dat hij te laat aan tafel was bij Mart Smeets. Ja, het is te veel om op te noemen. Ja. Toen hij bij Ajax het is even allemaal ging veranderen. Ja. Toen kwam hij natuurlijk, ineens was hij op de ledenvergadering. Daar waren beelden van. En dat haalt gewoon het 8-uur-journaal.
Ja, die slagboom.
Ja, dat Johan Cruijff met zijn auto bij die slagboom stond. En lachend even de pers.
En met hij wordt terugwerkende kracht heeft dat ook echt voor kamp Cruijff. Want daar zaten natuurlijk veel meer mensen achter. Alleen hij was een boegbeeld ervan. Ja. Was dat zo belangrijk dat hij een boegbeeld was. Zonder Johan Cruijff had die groep nooit die machtsstrijd bij Ajax gewonnen.
Is die gruwelijke run in 2019 in de Champions League, die hij helaas niet heeft meegemaakt, nog toe te schrijven aan Cruijff? Of ga je dan te ver?
Ja, dat denk ik wel. Omdat hij is er toe voor gestaan dat er oud spelers in het bestuur terug moesten komen. In alle geledingen van de club. En
ook meer de fysieke afspraken. Toch in de jeugd, waar uiteindelijk Matthijs de Ligt en zo natuurlijk ook wel baat bij hebben gehad.
Ja, en het is wel bijvoorbeeld, want ook Kamp Jonk kwam uit die koker. En die zijn in de tussentijd weer vervangen. En nou ja, dat is gewoon een organisatie die
daarom doet Volendam het zo goed nu, tweede seizoen zo.
Ja, maar het is hem zo gegund allemaal. Man.
Dus die docu even kijken, maar ook gewoon op YouTube even Johan Cruijff zoeken en dan alles kijken. Want je hebt ook die beelden dat hij met Feyenoord kampioen werd. Weet je wel, hij nam dat jonge Feyenoord toen echt aan de hand. En dat is natuurlijk ook gruwelijk, dat hij tegen draads durfde te zijn. Oké, Ajax wil me niet betalen, ik ben kind van de club, dan ga ik lekker bij Feyenoord voetballen. En dat maakt hem ook.
Maar daarin is hij ook zo cruciaal geweest in de verpersoonlijking van wat Ajax nu is. Ja. Dat hij toen naar Feyenoord ging, is het eigenwijze karakter dat Ajax nu heeft ook daar een gevolg van, man. We moeten nog een keer een special over maken, man.
Ja. Zelfs wij op onze leeftijd begrijpen soms niet helemaal hoe groot zij is of zo. En dan vorige week bij die Clasico of bij een andere wedstrijd van Barcelona, dat Guardiola naar zijn vrouw direct weer toe gaat. Weet je wel, dat tekent veel, hè?
Ja, man.
Je hebt ook zo'n NPO-serie over
Cruijff. Ja, ik vond die minder.
Nou ja, ik heb dat VPRO, gewoon. Ja. Ik vond dat ook minder. Gewoon, ik vind
die foto
Nederlandse dingen
van die acteur.
Ja, maar je moet Cruijff niet naspelen, man. Dat kan niet.
Nee, de musical ben ik ook geweest. Dat voelde ook minder. Maar dat was die serie. Dat legt wel een beetje de verhaallijn bloot.
Mooi jongens.
Het is bijna weekend.
We kunnen doorgaan en doorgaan.
We hebben straks een hele corporate vergadering met de mannen van de Eerste de Beste.
Mm-hmm. Echt?
In de Beers and Barrels.
Toch afsluiten met Johan Cruijff vond ik toch iets mooier.
Ja. Ja, luister Tippy Korp op met Sander Schimmelpenning.
Zo fucking goed, man.
Ik vond het goed. Ik vond het echt vet. En ze hebben een nieuwe studio.
Zo, die studio.
Ik vind deze studio mooi, maar die ook, man.
Kadeel Stuffert. Absoluut.
Complimenten.
Eindbaas.
Mini Poetin heeft in zijn eentje dat gebouwd. En hij is een ongekend fenomeen.
Hoger zitten.
Ja?
Ik heb hem iets hoger.
Nou ja, het is een totaal fenomeen hoe hij dat gebouwd heeft.
Maar is die raketvrij? Die bunker?
Ik denk dat die werkelijk alles kan hebben.
En we lost it in de last minute. Jongens, heel erg veel dank. Larsie, thanks dat je weer wilde aanschrijven. Martje, heel erg bedankt. Fijn weekend. Geniet er allemaal van. Geniet van Oranje. Geniet van Jong Oranje. Geniet van alles wat je dit weekend gaat doen. Vergeet niet te abonneren en te liken. En dan zou ik zeggen, tot maandag.
Hoi.